Nou, goedenavond, fijn om hier weer te zijn. Het is wel een mooi lied om mee te eindigen, want dat sluit al aan op de tekst waar ik mee wil beginnen. Die komt niet eens uit Hebreeën. Die staat in Jesaja, hoofdstuk 9. We gaan zo naar Hebreeën ook hoor, maar dat sluit daar erg op aan. En daar gaat het over die heerlijke naam van Jezus. Dat is eigenlijk een hoofdstuk wat heel veel met kerstfeest gelezen wordt. Het volk wat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Nou, dat is sowieso bemoedigend als we dat vanavond tegen elkaar mogen zeggen. Want ik denk dat alle volken in duisternis wandelen op dit moment. Er is weinig licht te zien op de wereld. Maar de belofte van God is dat het licht zal over de volkeren opgaan. Natuurlijk gaat het hier speciaal over het volk Israël, wat ook in duisternis wandelt. En het zal een groot licht zien. En uiteindelijk in vers 4, ik kan het niet nalaten om dat dan ook te lezen. Elke laars stampend met gedreun. Iedere soldatenmantel gewentend in bloed zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. De oorlog zal niet meer geleerd worden. Wat een fantastische, heerlijke toekomst mogen we toch met elkaar gewoon maar bedenken. En daar staat dan achteraan die tekst waar ik mee wil beginnen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Ik merk dat ik het niet voorlees, maar uit mijn hoofd doe. Het staat de vertaling wat ik doe, maar het is ongeveer hetzelfde als hier in de herziene vertaling. Wat ik hier belangrijk in vind en waarom ik ermee begin, is dat omdat er staat een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Dat is naar mijn mening niet toevallig. Voor vanavond geldt bijna nog meer dan alle andere avonden dat u moet niet zomaar geloven wat ik zeg. U moet het in u opnemen, u moet het meenemen. U mag het meenemen, maar neemt het mee naar huis. En u gaat daar kijken of die dingen al zo zijn, hè, zoals Paulus dat zegt. En pas als u dat ontdekt hebt, dan gaat u het geloven. Dus u moet vanavond hier niet zomaar geloven omdat ik het zeg. Dat geldt altijd hoor, maar ik zeg het er vanavond nog wat bij, omdat ik wat dingen ga zeggen die wellicht nog niet eerder zo gezegd zijn. Ten eerste al hier dit, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. We hebben het wel eens over, in de theologie gaat het wel eens over de eeuwigheid, de pre-existentie noemen ze dat dan, van de zoon van God. Het is ook wel een vraag die gewoon kleine kinderen ook gewoon kunnen hebben, die ook in de kinderbijbel voorkomt. Bestond Jezus nou al in het Oude Testament? Was Jezus er vroeger al voordat hij in Israël uit Maria geboren werd? En het antwoord is dikwijls ja, want zegt men dan, God is een drie-enig God en dat is Vader, Zoon en Heilige Geest en Jezus is de Zoon, dus hij bestond al. Dat is, ik zal niet zeggen een verkeerd antwoord, en dat is toch ook weer niet helemaal het juiste antwoord. Weet je, dat God een drie-enige God is, dat kan ik nog wel beamen. Alhoewel dat woord niet zomaar in de Bijbel voorkomt. Dus ik gebruik het zelf niet zo graag, moet ik zeggen. Maar dat God ik vind het altijd heel spannend en eng om over God te praten. Want wat weet ik nou van God, weet je wel. Maar dat God een soort van meervoudige persoonlijkheid is. En dat hij zich openbaart als Vader, als Zoon en Heilige Geest, dat geloof ik. Dat merk je al op in de eerste tekst van de Bijbel, in de eerste letters van de Bijbel. Het eerste woordje van de Bijbel is Bereshit. Nou, de eerste drie letters van de Bijbel zijn dan Beet, Alef, Resh. Nou, Beet is zoon, Alef is God de Vader en Resh is Rosh HaKodesh, de Heilige Geest. Dat zijn zomaar de eerste drie letters van de Bijbel. En dus Bereshit, Shitsh, dat staat voor, hij staat aan het hoofd, het is het begin. Dus de drie enige God zou je kunnen zeggen, staat aan het begin. Dus daaruit blijkt al dat God veel meer is dan je zomaar zou kunnen denken, zomaar uit dat ene woordje. Daar zou je al een hele preek op zich kunnen houden. De Zoon is zeker van eeuwigheid. Dat gaan we zo heel duidelijk zien in de Hebreeënbrief. Jezus is geboren in de tijd. Ik zou zelf niet zeggen, Jezus is van eeuwigheid. De Zoon is van eeuwigheid. De Zoon die van eeuwigheid aan de boezem van de Vader is, die samen met de Vader één is en regeert, die is in onze tijd, is hij Yeshua geworden. En toen hij is verwekt door de Heilige Geest in de maagd Maria en is geboren, toen werd Yeshua geboren. En toen begon het bestaan van Yeshua als mens, als vlees geworden woord. Dan kan je dus niet zeggen, Jezus was er al van eeuwigheid, de Zoon was er van eeuwigheid. Je zal zeggen, wat is dat nou voor verschil? Nou ja, het staat hier wel, een kind is geboren en de Zoon is gegeven. Die Zoon die was er, die is ons geboren. En dat kind, of die is ons gegeven, en dat kind, dat is ons geboren. Ik wil daarna, omdat als we zo naar Hebreeën gaan, het onderwerp is vanavond, wat was nou de bedoeling van de Zoon met de schepping? Dat is iets waar ik de laatste 1,5-2 jaar behoorlijk mee bezig ben en waar ik nog niet over uitgedacht ben, maar waar ik naar mijn mening aan de hand van Hebreeën wel mooie dingen over ontdekt heb. Dan gaan we nu naar Hebreeën, hoofdstuk 10 dacht ik dat het was, waar dat stond. Hebreeën. We hebben het vorige keer gehad natuurlijk over. Eventjes terughalen van de eerste keren. De eerste keer hebben we het echt gehad over wie schreef wat, waarom, wanneer en wie. En dat dat heel belangrijk was. Daar hebben we het ook al gehad over. Hij heeft vroeger gesproken door de profeten, maar nu in het laatste zagen de dagen tot ons gesproken in de Zoon. De vorige keer hebben we die Zoon gezien als profeet, als priester en als koning. En gezegd van, hij vervult verschillende functies. Maar vandaag geloof ik dat we samen iets dieper in het hart van God mogen kijken. En mogen zien dat hij niet alleen profeet, priester en koning is. Maar dat hij ook de hemelse bruidegom is. En dat is eigenlijk het allermooiste wat je kan bedenken. En dat wij zijn bruid mogen zijn. En op voorhand ga ik u dan al vertellen dat ik dan vanavond niet wil gaan hebben over een discussiepunt onder evangelische mensen. Dikwijls van, is Israël nou de bruid? Is de gemeente de bruid? Zijn ze alle twee de bruid? Ik bedoel, daar kan je allemaal, daar wordt verschillend over gedacht. Ik heb zelf een keer een prachtige bijbelstudie gehoord van Dato Steenhuis, niet onbekend, die van harte aantoont dat ook de Nieuwtestamentische gemeente behoort tot de bruid van Christus. Ik laat dat even allemaal in het midden. Het gaat over de bruid, de mensheid als bruid van Christus. En dan gaan we naar Hebreeën hoofdstuk 10. Dan staat er in vers 5, hoofdstuk 10 vers 5, daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, die hij is de Zoon, en die komt dus als Yeshua in de wereld. Dus daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld. Slachtoffer en kraanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt, of bereid, als je de Statenvertaling leest. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Nou, ik kan nog verder lezen, nou laat ik dat eventjes doen. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild. Dat betekent, dat moet je zien als, dat betekent dat was niet de uiteindelijke bedoeling. Daar was het niet op gericht. Daar ging het niet om. God wilde dat wel, want hij had dat zelf ingesteld. Maar dat was niet zijn uiteindelijke bedoeling. Er is een verschil tussen de geopenbaarde wil van God en de raad van God. En die raad van God, die mogen we soms zien. Daar mag profetisch iets van oplichten. Maar er zit ook een geheimenis in God wat we niet kunnen kennen. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten en zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. En dus daar, slachtoffer en graanoffer en offers voor de zonde hebt u niet gewild en zij hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. En daarna sprak Hij, weer, Jezus, Yeshua, zie, ik kom om uw wil te doen. Ik kom uiteindelijk om uw raad te vervullen, om dat te doen waar het u allemaal om ging. Hij neemt het eerste weg, namelijk die offers die, waar het eigenlijk niet om ging, die worden weggenomen, om het tweede, hij zelf, daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus, voor eens en altijd gebracht. Nou, dat is voldoende stukje uit Hebreeën. Om er naartoe te gaan wat ik vanavond zou willen duidelijk maken. Nou, we hebben al gezegd dat het toch wel de apostel Paulus zal zijn, of Saulus, zo u wil, die dit geschreven zal hebben. Maar in ieder geval de apostel die deze brief schrijft, die haalt hier een tekst aan uit Psalm 40. En de psalmen zijn natuurlijk bijna allemaal profetische woorden van Jezus zelf. Nou, als je naar Psalm 40, je moet de vinger dan even houden bij hoofdstuk 10 van Hebreeën, en dan gaan we toch in Psalm 40 kijken. Dat vind ik altijd weer het handige van een boek, hè? Daar kan je je vinger ergens bij houden. Op een telefoontje lukt dat nooit zo. Maar als je je vinger bij te houden, als je het wegschuift, ben je het kwijt. En hier kan je je vinger erbij houden. Dan gaan we in Psalm 40 kijken. En daar staat in vers 7. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet, uw Torah is dat, draag ik diep in mijn binnenste. En ik breng de blijde boodschap van gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen belet ik niet, u Heere, u Jehovah, u weet het. Deze tekst die wordt aangehaald in Hebreeën 10. Maar als je, we hebben onze vinger erbij, als je goed gaat kijken, dan zie je dat daar een verschil in zit. Er staat in Hebreeën hoofdstuk 10, slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. En er staat in Psalm 40, u hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. Nou ja, dat vreugde en niet gewild, dat vind ik nog, daar kan ik makkelijk overheen stappen. Maar dan staat er, u hebt mijn oren doorboord. Dat lijkt toch wel heel wat anders, zou ik zeggen. Van, u hebt mij een lichaam gereed gemaakt en u hebt mijn oren doorboord. De oorzaak van het verschil ligt natuurlijk in het feit dat de Nieuwtestamentische schrijver hier gebruik maakt van de Septuagint. De Septuagint is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament, die al voor de jaartelling gemaakt is, waarschijnlijk op een heel wonderlijke manier, alhoewel dat ook een legende zou kunnen zijn, dat weet ik allemaal niet. Maar er is dus een Griekse vertaling gemaakt van de hele Tenach, van het Oude Testament en de profeten, omdat heel veel Joden in die tijd gehelleniseerd waren, hè, zoals het heet, vergriekst waren. Alexander de Grote is natuurlijk met zijn legers over de wereld getrokken. Een ander verhaal dat Daniel al voor zegt en zo. Dat is 333 voor Christus, vind ik altijd een makkelijk te onthouden een jaartal. Toen is hij al snel gestorven, hij is heel jong gestorven, Alexander de Grote. En zijn rijk viel in verschillende delen uiteen. Maar in die rijken, vooral de twee grote rijken die er bleven, werd voornamelijk Grieks gesproken. En er zijn Joden zijn in die tijd gevlucht, voornamelijk naar Alexandrië in Egypte. En ook al naar Babel, naar allerlei andere plekken. En er zijn er natuurlijk ook een heleboel gewoon in Israël gebleven. Maar het werd steeds meer Grieks. Hebreeuws was ooit een grote taal in de tijd van Salomo met name. Maar stelde nu niet zoveel meer voor. En dus je moet maar zeggen dat het een beetje lijkt op nu, waar mijn kleinkinderen zitten nu op school op Engelstalig onderwijs. spreken 100 keer beter Engels dan ik. Ze communiceren samen in het Engels. Dat is echt... Dit is heel raar, maar het gebeurt gewoon. Ja, de eerste klasse op school, dat is Engelstalig onderwijs. Alles doen ze in het Engels. Ze kunnen gelukkig nog Nederlands, want dat praten ze dan thuis. Maar het Engels lijkt wel te gaan overheersen. Nou, zo was het Grieks ook overheerst en het werd dus vertaald door de Septuagint. En daar, in die vertaling zitten verschillen. Het is opvallend overigens dat de meeste schrijvers van het Nieuw Testament, in ieder geval apostel Paulus, maakt altijd wel gebruik van die Septuagint. En die zegt niet, nou, daar zitten taalfoutjes in of vertaalfoutjes. Er is geen vereniging geweest tot handhaving van de Statenvertaling, zeg maar, die nog steeds bestaat. En die zegt, nou ja, nee, maar dat stond er en dat moet het ook blijven. Want die Septuagint-vertalers, die hebben een klein beetje wat ze dan noemen... moeilijk woord, en als je het niet wil onthouden, dan vergeet u het maar dynamisch equivalent vertaald. Dus die hebben niet zo trouw mogelijk naar de letter vertaald, maar die hebben naar de bedoeling vertaald. Wat bedoelt die schrijver nou te zeggen? En zo hebben ze vertaald. Ja, dus anders hadden ze hier gewoon neergezet, u hebt de oren doorboord. Maar in de tijd van de vertaling van de Septuagint begreep niemand dat meer. Wisten ze niet wat daarmee bedoeld werd. En ze begrepen wel als ze zeggen, u hebt mij een lichaam bereid. Nu is het wel lastig dat wij dat ook niet meer begrijpen. We begrijpen dat we denken een lichaam en dat is ons bereid. Dus u hebt, de meeste mensen denken dat hier staat, u hebt aan de Zoon een lichaam gegeven. Namelijk het lichaam van Yeshua, Jezus. Maar dat is ook weer niet de bedoeling wat hier staat. Want Jezus heeft niet een lichaam gekregen, hij was wie hij is wie hij is, hij was wie hij was. Ik bedoel, hij is gisteren en heden dezelfde tot in de eeuwigheid. Hij heeft niet een lichaam gekregen, hij was dat lichaam. Maar er is hem wel een lichaam bereid. En hoe komen we er nou achter wat daarmee bedoeld is? Nou, dan gaan we maar weer kijken waar nou dat mijn oren doorboord vandaan komen. We moeten dan maar gewoon iets dieper graven, want ja, als er staat, u hebt mijn oren doorboord, brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist, dan denk ik, ja, mijn oren doorboord, wat moet je daar nou onder verstaan? Maar de meeste, ik denk dat jullie hier bijna allemaal, Sliedrecht is natuurlijk heel, het zit vol met bijbelkenners, denk ik altijd hier, toch? Dus ik weet al een beetje waar het over gaat, maar misschien dat er toch nog wel een verrassing in komt te zitten. We gaan naar Exodus. Hoofdstuk 21. Exodus hoofdstuk 21. En daar lezen we bijzondere wetten, staat erboven. Er staat, dit zijn, en Mozes die moet al die wetten door gaan geven. Dit zijn de bepalingen die u hun moet voorhouden. Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, ook dat woordje slaaf is weer zo, weet je, dan moet je weer gaan kijken naar Deuteronomium, waar staat wat zo'n slaaf betekent. Want dat is echt niet een slaaf die in de bosjes gevangen is, op een slavenschip aan kettingen is vervoerd en uiteindelijk op de markt heeft gestaan en verkocht werd en levenslang eigendom was. Als een voorwerp van de meester of zo. Snapt u dat? Dat is wat wij, dat verstaan wij onder slaaf. Maar dat was niet een Hebreeuwse slaaf, was iemand die eigenlijk in de, je zou kunnen zeggen, die in de schuldsanering zat. Die kon zijn eigen broek niet meer ophouden. En die verkocht zich dan als arbeider. En dan kreeg hij te eten en dan werd hij verzorgd. En dan was hij ook arbeider daar. We zeggen tegenwoordig nog wel eens loonslaven. We zijn loonslaven. Nou, dat was hij zeker. Hij zat in de schuldsanering. Hij was arbeider. En er waren prachtige regels voor dat hij mocht dat maar 7 jaar blijven. En in het 7e jaar, dan moest zijn meester hem weer vrij laten. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar als hij dan in de schuldsanering, en hij deed dat een half jaar voor het jubeljaar, dan had hij wel heel kort. Nou, daar had God ook rekening mee gehouden. Die had erbij gezegd, daar mag je niet op letten. Of ze dat gedaan hebben, is weer wat anders. Maar het mocht niet, weet je wel. Hij verkocht zichzelf als slaaf. En na 7 jaar was hij weer vrij man. En dan kon hij gaan. Dan was hij van zijn schuld af. Was hij schuldenvrij. Dat was het hele principe achter de hele economie van Israël. De neiging bestaat dan om daar helemaal over uit te wijden. Dat dat een prachtig principe is. Elke 7 jaar. En met name elk 50ste jaar. Elke 7e jaar werden die slaven vrijgezet. Bij elk 50ste jaar was er een soort great reset. En dan werd het hele land gereset. Dan ging het alle land weer terug naar de oorspronkelijke eigenaars. En er werden alle schulden vrijgescholden. Nou, dat is wat de wereld ook nodig heeft. Great reset. En dat is wat Satan nu aan het namaken is. Door mensen te gebruiken die zeggen, we gaan dat zus of zo doen. Maar dat is niet de great reset die God bedoelt. God bedoelt echt een great reset waarin iedereen weer mens mag zijn. En waarin hij de Heer van de hemel en de aarde zal zijn. Maar goed, dan ga ik misschien iets te veel op de actualiteit in. Maar even om dat begrip slaaf te duiden. Weet je, een slaaf is dus niet ons begrip slaaf. Woorden zijn altijd heel lastig, veelzeggend. Er staat er, wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet u hier 6 jaar dienen. In het 7e mag hij zonder te betalen als vrij man vertrekken. Als hij alleen gekomen is, moet hij alleen vertrekken. En als je nou de herziene statenvertaling leest, dan ziet u bij 21 vers 3 staan, alleen, letterlijk, met zijn lichaam. Ziet u het? Dus als hij met zijn lichaam gekomen is, dan moet hij met zijn lichaam vertrekken. Dat is heel opvallend, want dan hebben we dat woordje lichaam eigenlijk alweer te pakken, wat in Hebreeën weer terugkomt. Hè? Als hij met zijn lichaam gekomen is, moet hij met zijn lichaam vertrekken. En dat lichaam dat komt weer terug in Hebreeën, dus dat heeft er wel mee te maken. Als hij getrouwd is, oftewel als hij de man van een vrouw is, mag zijn vrouw met hem vertrekken. Als zijn meester hem een vrouw gegeven heeft, je zou kunnen zeggen, want dat is wat er ook eigenlijk wordt bedoeld met dat woord, als zijn meester hem heeft laten trouwen, een bruid gegeven heeft, hij heeft een bruid ontvangen van de meester, en zijn zonen of dochters bij hem gebaard heeft, dan zal de vrouw met haar kinderen aan haar meester blijven toebehoren. Dat is hard natuurlijk. Dan zou je, ja, jij gaat maar. En dan komt het erop aan. Hoe lief heeft die man zijn vrouw nu? Wat heeft hij voor erover? Want hij mag ook zeggen, want er staat, en moet hij zelf alleen, oftewel met zijn eigen lichaam, vertrekken. Maar als de slaaf nadrukkelijk zegt, ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als een vrij man vertrekken. Ik wil niet alleen vertrekken. Ik wil niet alleen met mijn lichaam vertrekken. Want ik ben namelijk één geworden met mijn vrouw. Wij zijn, hè, zoals Paulus dat later uitlegt, alhoewel dat stond al in Genesis hoofdstuk 3. Die twee zullen tot één vlees zijn, of zullen tot één lichaam zijn. Dus dat lichaam van die man en dat lichaam van die vrouw zijn versmolten tot één lichaam. Ja, volgt u me nog? Ja, hè. Dus als hij dan zegt, ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief en ik wil niet als vrij man vertrekken, dan moet zijn meester hem bij de rechters brengen. Er staat in de Statenvertaling, geloof ik, bij de goden brengen. Er staat ook in de NBG ook. Er staat ook in de grondtekst bij de Elohim. Maar het woord Elohim werd gebruikt voor God. Maar het woord God was gewoon, zeg maar, de allerhoogste Elohim. De allerhoogste macht. Er waren heel veel machten. Elohim, rechters, machten, krachten. Dat waren allemaal Elohim. Dat is ook meervoud. En God was de allerhoogste Elohim. De enige, de hoogste. Er is maar één ware God. Die later zich laat kennen, al heel vroeg trouwens, maar die laten zich laten kennen met de naam Jehovah, J-H-W-H. Dat is de allergrootste God. En dus het woord Elohim ondergaat ook een betekenisverschuiving. We hebben het heel veel over woorden vanavond, ik kan er ook niks aan doen, maar zo werkt het nu eenmaal. Woorden veranderen van betekenis, dat is nu zo en dat was vroeger ook zo. Als je nu zegt, ik heb een stout kind, hè, dat zou je kunnen zeggen, dan denk je allemaal van, nou, die is ondeugend, die heeft de ruiten ingegooid, of die spijbelt op school of zo, weet je wel, dat is stout. Maar als je 200 jaar geleden in Nederland zei, ik heb een stout kind, dan betekent dat, ik heb een moedig kind. Nou is er natuurlijk ook wel moed voor nodig om eruit in te gooien, maar toch had het die betekenis niet. Hè? Dus het had de betekenis, stout was moedig. We kennen het nog in het woordje stoutmoedig.
Snap je?
Of hij verstout zich om dit of dat te doen. Dat betekent hij vat moed om het toch te doen. Dus zo zie je dat zo'n woordje stout betekende vroeger heel wat anders dan dat het nu betekent. Nou, daar zijn nog heel veel voorbeelden van te noemen. Maar dat is ook in het Hebreeuws is dat gebeurd. He, dus dat woord Elohim, wat vroeger rechter betekende, werd later alleen voor God gebruikt. En werden er andere namen voor rechters gebruikt. Nou, zijn meester moet hem bij de rechters brengen. En die meester moet hem dan bij de deur of bij de deurpost brengen. En zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren. Hé, daar zijn we bij, gij hebt mij het oor doorboord. Ja, u kijkt er heel eng bij, maar ik denk dat het bij u ook gebeurd is, of niet? Of draag u geen oorbelletjes? Maar u hebt wel gaatjes. Ja. Vooral meisjes, maar in sommige plaatsen ook wel jongens. En tegenwoordig heb ik heel veel plekken mannen. Maar die smeken erom. En ik weet dat mijn dochters allemaal al heel vroeg begonnen te vragen. Pap, mag ik gaatjes? En dat bedoelde ze dit. Dus ja, het klinkt, het staat hier heel, het lijkt heel erg, maar het valt wel mee. Ik bedoel, ja toch? En pang, en daar zit er een gaatje in. En er werd ook een ringetje doorheen gedaan. Dat staat hier niet bij, maar dat werd wel gedaan. En door dat ringetje, dat was een soort trouwringetje, dat deed je niet om je vinger, wij doen het om ons vinger. Maar dat ging daardoor door je oor. En als je oor doorboord was, dan ging er een trouwring in. En dan had je het lichaam van je vrouw en jouw lichaam tot één geworden. Dan was jouw een lichaam bereid. Welk lichaam? Namelijk dat van je vrouw. Van wie had je dat gekregen? Van je meester. Hoe had je dat gekregen? Nou, dat heb je gekregen door jezelf vrijwillig op te offeren en bij de meester in dienst te blijven. Hebben we dat? Dat is dus wat er gebeurt. Dan gaat het al een beetje lichter, denk ik, hè? Wat er aan het gebeuren is in Hebreeën. Want als we dan weer even teruggaan naar Hebreeën, dan staat er dus, daarom zegt hij bij de komst in de wereld, slachtoffer en kraanoffer hebt u niet gewild, vers 5, maar u hebt mij de oren doorboord, oftewel u hebt mij een lichaam bereid, oftewel u hebt mij een bruid beloofd, u hebt mij een bruid gegeven. En voor die bruid heb ik alles over. Namelijk mijzelf. Ik heb mijn meester lief. Ik heb mijn vrouw en de kinderen lief. En ik heb dus mijn leven wil ik geven voor die bruid. Slachtoffer en brandoffer hebt u niet gewild. Dat was niet de bedoeling. Dat waren maar schaduwen, echte schaduwen. In het Oude Testament kom je twee verschillende dingen tegen. Typen en schaduwen. Daar zou je ook het verschil in kunnen gaan zien, meer en meer. Een type is echt een afbeelding van wat er gebeurt. En een schaduw is een tegenbeeld van wat er gebeurt. Nou, die schaduw, het tegenbeeld dat een dier geslacht moest worden, was een tegenbeeld van wat er echt moest gebeuren. Namelijk dat Jezus zijn leven gaf om zich zijn vrouw te verwerpen. Dat hij in feite niet alleen zijn oor liet doorboren, maar dat hij ook zijn handen en zijn voeten liet doorboren om zich zo een vrouw te verwerpen. Die handen en voeten staan hier niet bij, omdat dat wel in de raad van God, maar niet in de wil van God de bedoeling was. Ik hoop dat uit te leggen. Dus het was niet Gods wil. Ik zeg het maar eventjes heel simpel. Ik heb al van tevoren gezegd, u moet me niet zomaar geloven. U gaat naar huis en dan gaat u nakijken of het zo is. Maar het was natuurlijk niet Gods wil dat de mensheid zou zondigen. Het zat wel in zijn raad. Hij wist dat het ging gebeuren. En hij, het overviel hem niet bij verrassing. Maar het was niet zijn wil. Het is een belangrijke om te onderscheiden, hoor. En over die raad Gods, hè, daar weten we heel weinig van. Sommige mensen gaan dat dan toch uitleggen. Calvijn heeft er een handje van. Calvijn heeft er een handje van. De zeer gewaardeerde hooggeleerde heer Calvijn had. Hij heeft natuurlijk, hij is nu voor eeuwig bij God, zeg maar. Maar die had er een handje van. Die zei, ja, God zegt dat wel, maar hij bedoelt dat. En God zegt dat omdat hij namelijk niet kan zeggen wat er echt aan de hand is. Dus hij moet dan, en dat noemde Calvijn dan, antropomorf spreken. Hij moet op mensvormige wijze spreken. Anders begrijpen wij hem niet. Een duidelijk voorbeeldje daarvan was dan bijvoorbeeld bij de zondvloed. Waar staat, en het berouwde God, de Heere, berouwde Jehovah, dat hij de mens gemaakt had. Ja, zegt Calvijn, God kan natuurlijk geen berouw hebben. Dat staat ook trouwens in de schrift. God is geen mens dat hem iets berouwen zou. He, dus het berouwde God niet echt. Maar hij zegt dat het hem berouwt. We schrijven op dat het hem berouwt, omdat dat het dichtst komt bij wat God daadwerkelijk bedoelt. Maar hij bedoelt dus niet berouwen. En dan gaat Calvijn proberen uit te leggen wat God dan werkelijk bedoelt. He, dus wat God in de geïnspireerde Bijbelschrijvers niet lukte, dat gaat Calvijn proberen wel na te doen in zijn institutie. Ik denk dat dat niet lukt. Ik lees altijd gewoon maar als er staat, het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had, dan lees ik het zoals het er staat. Weet je wel. Het berouwde hem, hij had er rouw over. Hij bedreef er rouw over dat het zo ver gekomen was met die mens voor de zondvloed dat ze ten alle tijden slechts deden wat verkeerd was. Zo weende Jezus over Jeruzalem. Daar zie je ook heel dikwijls die wil en die raad van God samen. De kinderen, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, maar jullie hebben niet gewild. Nou, daar zie je die twee dingen vlak naast elkaar. Je zou toch zeggen, ja, als God het wil, wie kan nou zijn wil weerstaan? Niemand toch. Als hij het wil, gebeurt het toch gewoon. Ja, jullie hebben niet gewild. En daarom, uw plaats worden u woest gelaten. En dat is dan ook gebeurd in het jaar 70. Dus er zit altijd een verschil tussen de raad van God en tussen de wil van God. En ik ga niet proberen ik probeer wel uit te leggen dat dat verschil er is. Maar om dat verschil in mijn hoofd klein te krijgen, dat gaat niet lukken. Daar is mijn hoofd veel te klein voor. En uw hoofd ook. Onze gezamenlijke hoofden zijn daar te klein voor. Dat kunnen we samen met alle heiligen van alle tijden en alle plaatsen, zijn we misschien in staat om iets van de hoogte, lengte en breedte en diepte van Christus te verstaan. Maar mijzelf lukt dat niet. Ik ga weer terug. Dus slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild. Dat was een schaduw. En waar was dat nou een schaduw van? U hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. U hebt voor mij een bruid gereed gemaakt. De oren doorboord. U hebt voor mij een bruid gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Die konden uw verlangen niet vervullen. Want u had een ander, een groter verlangen dan dat. Dat betekent dat heeft u niet behaagd. U had een ander, een groter verlangen dan dat. Toen zeide ik, zie, ik kom. Want in de boekrol is over mij geschreven, om uw wil, het zou kunnen dat hier bedoeld wordt om uw raad te doen, om uw uiteindelijke, uw definitieve wil te doen, o God. Nou, wat is dan, in de boekrol is van mij geschreven, die boekrol, dat is de Torah. Daar is geschreven over de Zoon die gaat komen om de wil van God te doen. Eigenlijk zegt Yeshua, Jezus, of eigenlijk zegt de zoon hier, het wordt de zoon zegt het zelf niet, Paulus die geïnspireerd door God zegt het hier, dat er in de eeuwigheid een belofte is gedaan aan de zoon. Die in de boekrol is uitgewerkt, waarover is geschreven, waar het naartoe zal gaan. En die eeuwigheid, die snappen wij ook al niet. Ik heb het vanavond wel over een heleboel dingen die we allemaal niet snappen, maar dat is soms ook wel heel goed. Die eeuwigheid snappen wij natuurlijk ook al niet. Wij leven in de tijd. Wij zijn mensen van de tijd, we zijn tijdelijke mensen, we hebben een begin, we hebben een einde, we kijken op de klok, we zeggen het is al zo laat. We weten eigenlijk ook weer niet wat tijd is. Ik bedoel, dat is ook een heel apart fenomeen, tijd. Maar goed, wij zijn mensen van de tijd. Maar God staat natuurlijk boven de tijd. We zeggen dan wel eens met een oude term, God is niet aan tijd en aan plaats gebonden. Dat kon je overigens al zien aan Yeshua toen hij was opgestaan uit de dood. Toen kon hij van de een op de andere plek zijn in wat we dan zeggen, no time. Dus daar had hij geen tijd voor nodig. Hij kon zich zo verplaatsen, hij hoefde niet eens de deur mee open te doen om binnen te komen. Hij stond er ineens toe. En dus, wij zouden vandaag de dag zeggen, hij leeft in een andere dimensie. Nou, natuurlijk is voordat de schepping er was, was er een andere dimensie. In de Bijbel staat er niet veel over. Ik kijk bijvoorbeeld wel eens naar Psalm 90. Dat is de enige psalm die Mozes heeft geschreven. En dan zegt Mozes, eer dat de bergen geboren waren. En voordat gij aarde en hemel had voortgebracht. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Daar kom je er heel dichtbij. Hè? Dus voordat die aarde en de hemel geboren waren, oftewel tevoorschijn gekomen waren. Hoe zijn die tevoorschijn gekomen? Ja, door dat woord, daar hebben we het in het begin al over gehad. Hè? Door hem, door de zoon, zijn alle dingen geworden die geworden zijn. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat is die zoon. En dat woord is uiteindelijk vlees, namelijk Jezus geworden. Maar we moeten dus terug naar voordat dat er was. En dan komen we op een plek waar wij helemaal niet kunnen komen. Dat is niet eens een plek, dat is een dimensie. Daar is God. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. En daar komt wel dat mooie van, dat dan misschien niet helemaal bijbelse woord, drie eenheid, maar toch wel van die meervoudigheid, zegt voor mij een paar drie eenheid van God naar voren, dat God spreekt in en met zichzelf. Er is relatie, God is relatie, God is liefde. En dat is wel heel erg bijbel. En liefde kun je denk ik alleen maar zijn als je met meer dan één bent. God is liefde. Hij heeft in zichzelf lief. En in die eeuwigheid heeft de Vader, of hoe je dat dan ook zeggen moet, aan de Zoon beloofd. Ik zeg het even een beetje kinderlijk eenvoudig zinnetje. Ze hebben samen een afspraakje gemaakt, we gaan iets moois doen. We gaan een aarde en een hemel scheppen, maar dat is niet de bedoeling. We gaan daar ook mensen op scheppen. En we gaan die mensen scheppen naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Dat zijn mensen die ook kunnen nadenken. Dat zijn mensen die kunnen praten, die kunnen communiceren, waar we contact mee kunnen hebben, waar we mee kunnen omgaan. Mensen die we kunnen liefhebben en mensen die ons kunnen liefhebben. En die mensheid... Die wordt allereerst naar ons beeld geschapen, maar we gaan dat doen met de bedoeling om ze aan ons gelijk te laten zijn. Dat is de bedoeling. Ze mogen uiteindelijk de goddelijke natuur ontvangen. Oftewel onsterfelijk worden. En hoe gaat dat plaatsvinden? Nou, stond er dan in dat plannetje doordat jij, de zoon, met die mensheid gaat trouwen. Eén wordt met ze. Het huwelijk tussen de zoon, tussen de bruidegom en tussen de bruid. Dan gebruik ik die Bijbelse termen maar. En als de bruidegom en de bruid één worden, ja, dan, dan zullen die twee tot één zijn. Dan hebben ze ook dezelfde eigenschappen. Er is maar één manier waarop de mens die goddelijke natuur kan krijgen. En dat is door te huwen met de zoon. Anders blijven het mensen. Er is maar één manier waarop de zoon kan huwen met de mens, is door mens te worden. Want dat was het prachtige plan van God. Dat paste geweldig mooi op elkaar. Dus dat is wat Paulus hier zegt over de zoon. U hebt mij een bruid bereid. Dat is de bedoeling. Kijk, dat we uiteindelijk de goddelijke natuur zullen krijgen. U hebt hem al, als het goed is, de goddelijke natuur. Ik bedoel, dat zegt Petrus heel duidelijk. Laten we even opzoeken, want anders denk je, waar heeft zo'n man het over? Dat kan hoor. Alhoewel, in Sliedrecht kan dat eigenlijk weer niet zeggen, maar misschien overschat ik u ook een beetje. Er staat in 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 3. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u verderft dat u door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Dus we hebben het al, of we gaan er deel aan krijgen. Zie het hoe je het ziet, maar er staat in ieder geval ook al in Johannes, die in de Zoon gelooft, die heeft een eeuwige leven. Je zal het niet krijgen, maar het zal dadelijk wel volmaakter zijn dan nu. Want nu moeten we nog, ja, op een aardse manier sterven. En dat is, ja, niet een blij vooruitzicht wat mij streelt. Wel wat erna staat, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Dat zijn ze toch mooi, hè, die oude psalm. Maar dat is dus Gods bedoeling geweest, om die mens die goddelijke natuur te geven en daar is de hele schepping om begonnen. Dat is ook waar heel die Hebreeënbrief omheen gebouwd is. Daar gaat het om, dat er een fantastisch huwelijk plaatsvindt tussen Israël en de Zoon, maar in Israël, want wij zijn alle geënt op Israël en daardoor zijn we ook aan die belofte deelachtig. Ook aan ons, aan Sliedrecht en aan waar dan ook ter wereld. Toen heeft God die wereld geschapen. Ik zeg wel eens, hij heeft gewoon een prachtige bruidswoning gemaakt. Alles was er voor zijn bruid. Hij heeft het heel mooi gemaakt. Hij heeft prachtig groen, bomen, planten, aquarium, vogeltjes, volière, fonteintjes. Het klinkt een beetje sprookjesachtig zo, maar dat was het paradijs natuurlijk ook echt, sprookjesachtig. En in dat paradijs heeft hij ook gezorgd dat er de boom van het leven stond. Want ja, omdat de mens wel naar Gods beeld geschapen was, maar nog niet de goddelijke natuur had, moest hij wel steeds eten van die boom des levens om in leven te blijven, anders zou die sterven. Dat zegt God ook, hè? Dat kan gebeuren. Wanneer gaat dat gebeuren? Ja, er staat nog een boom van kennis van goed en van kwaad. En daar moet je van afblijven, zegt God, want ten dagen dat je daarvan eet, dan zeggen de meeste vertalingen, zeggen dan, zul je de dood sterven. Maar er staat in het Hebreeuws, staat er, dat is ook wel een beetje een Hebraïsme, maar het betekent ook wel meer dan dat. Daar staat, dan zul je stervende sterven. Dat is eigenlijk nog net iets anders. Dat betekent eigenlijk, je bent al aan het sterven, maar zolang je nog eet van die boom van het leven, zul je blijven leven. Maar als je hebt gegeten van die boom van kennis van goed en kwaad, dan, en dat lezen wij ook later, dan verdrijft God de mensen uit de hof. Overigens, nee, laat ik eerst deze zin afmaken. Dan verdrijft God de mensen uit de hof. En dan zegt hij erbij, opdat hij zijn hand niet uitstrekken en nemen en eten van de boom des levens en leven tot in eeuwigheid. Hij moest losgerukt worden van die boom des levens. En zonder die boom des levens zou die stervende sterven. Hij was al aan het sterven, maar elke dag vrucht van die boom des levens en hij bleef leven. Daarbuiten ging die stervende sterven. In het begin duurde dat nog heel lang. Mensen werden bijna 1000 jaar. Bij de zondvloed zei God, het wordt voortaan maximaal 120 jaar. En dat is het tot de dag van vandaag aan toe. Nu over die boom van kennis van goed en kwaad. Maar dat is natuurlijk ook een heel apart boompje, zullen we maar zeggen. Want waarom stond hij daar nou? Er staat dikwijls boven in de Bijbel het proefgebod. En zo wordt het ook altijd uitgelegd. Of altijd. Ja, ik heb tot nu toe geen andere uitleg gevonden. Om eerlijk te zijn, de uitleg die ik nu aan u gegeven heb, ik nog nooit ergens gevonden. Dus dat is een extra waarschuwing om het niet zomaar te geloven. U moet het echt nakijken. Maar ik durf het toch te zeggen, omdat ik het zelf een mooie, ik heb echt het gevoel dat ik het gekregen heb, dat het een mooie ontdekking is. Waarom stond nou die boom van kennis van goed en van kwaad daar? Was dat nou echt dat God zei, had er wat kindertjes en je zit daar een schaal snoepjes midden op de tafel en hij zegt, ik ga de deur uit en jullie mogen niet aan die snoepjes komen. Dan gaat die poosje weg en even later komt hij binnen en zegt hij, hey, wie heeft er aan die snoepjes gezeten? Jullie zijn ondeugend geweest. Je bent niet gehoorzaam geweest. Paulus weet later al te vertellen, de wet prikkelt tot zonde. Dus als God verbiedt om het te doen, dan is er juist het verlangen om het te doen, snap je? Dat is een verbod. Als je tegen een kind zegt, dit mag je niet, dan wil die het toch? Die boom van kennis van goed en kwaad. Kijk, de duivel komt, de slang komt en die zegt, God heeft zeker wel, nou fijn, dat hele verhaal kent u. Maar dan komt hij daar uiteindelijk op en zegt hij, nee, maar God weet wel dat als je van die boom eet, dan zul je worden als God, kennende het goed en het kwaad. Dat zegt hij, hè? Gaat niet allemaal opzoeken nou, want dat kent dat allemaal. Als ze dan van die boom van kennis van goed en kwaad hebben gegeten en God zoekt Adam en Eva en, nou ja, gelukkig, Adam, waar ben je? En ze komen tevoorschijn, ze hadden zich met vijgenbladeren bedekt, dat is ook een verhaal apart. Daar ga ik allemaal niet over uitweiden, want dan wordt het echt onoverzichtelijk vanavond. Maar dat is een verhaal apart, die vijgenbladeren. Ik geloof dat ik het daar wel eens over gehad heb hier in een preek. Maar dan zegt God daarna, nu is de mens geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad. En daarom moeten ze eruit. Toch? Daarom laten we ze nu verwijderen uit het hoofd. Dus God zegt niet, wat die duivel, wat die slang zei is niet waar, dat is een leugen. Jullie zijn helemaal niet geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad. Nee, God zegt dat klopt, dat ben je nu geworden. Je bent nu, je hebt gemeenschap gehad, maar niet, eigenlijk niet met mij, maar met die slang. Wat er eigenlijk gebeurd is, je hebt geestelijk overspel gepleegd. Je bent, ik zal het nog anders zeggen, zoals ik het mag zien, dat hele paradijs was een echtelijke woning waar de mens alvast binnen werd gebracht en de boom van kennis van goed en kwaad was de slaapkamer. Waar uiteindelijk de bruidegom zijn bruid wilde binnenbrengen en daar de gemeenschap met hem wilde oefenen. En daar mocht, want die boom was, dat was een goede boom. Het was geen slechte boom. Alles wat God gemaakt had was zeer goed. En ze mochten er niet van eten, maar dat betekent niet dat ze er nooit van mochten eten. Ze mochten er nog niet van eten, totdat God het de tijd vond, totdat de tijd van de minne voorbij was, lees dat maar in Hooglied zo na, totdat God het de tijd vond om de mens mee te nemen, om de bruiloft te vieren, die uiteindelijk nog gevierd gaat worden, in Openbaring lezen we dat, en om de mens mee te nemen de echtelijke kamer in. En daar die 2-1 te laten zijn. En dan was het eten van de boom van kennis van goed en kwaad, met God, met de Zoon, met het lichaam wat hem bereid is, met de mensheid die dat lichaam is, met de bruid die zijn oor waar hij zijn oor voor heeft laten doorboren, zou zijn doel, dat was de bedoeling van God, dat was wat God in de eeuwigheid bedacht had, wat hij aan de Zoon beloofd had, wat Hebreeën hier aanhaalt, u hebt mij een lichaam bereid. In de boekrol is daarover geschreven, nou lees het maar op heel veel plekken, Maar met name in Hooglied kun je dat natuurlijk op een poëtische manier lezen. Maar je kunt dat in Leviticus lezen met het oordeelboor. Je kunt dat in de psalmen lezen. Je kunt, als je gaat zien over het feit dat God één wil zijn, gemeenschap wil hebben met de mensen. Dat probeert met Adam eerst en met de mensheid. En dat het hem dan berouwt dat hij de mens gemaakt heeft. Dat hij het eigenlijk nog een keer universeel probeert met Noach en met Sem, Cham en Jafet. En dat in de torenbouw van Babel daar weer tussen komt. En de mens het weer uiteengedreven moet worden. En dat God uiteindelijk zegt, en nu ga ik Abraham eruit halen. Uit alle volken ga ik hem halen. Maar God houdt vol. Hè? We zeggen heel dikwijls, ik weet niet of dat hier ook zo dikwijls, maar in de kerken waar we uitkomen, waar sommigen van ons uitkomen, wordt dat heel dikwijls gezegd. Die niet laat varen wat zijn hand begon. Hij gaat dus door. En dan zegt hij, Abraham, ik roep jou uit. Ga uit je land. Ga uit je maagschap. Dat betekent, ga uit de mensheid vandaan. Word apart. Want ik heb je apart gezet. Ik ga je helemaal apart zetten. Want ik ga u zegenen. Maar dan zegt hij erbij, en in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dus God heeft nog steeds gewoon iedereen op het oog. Inclusief ons. Door Abraham heen. Dus dat is Gods bedoeling geweest. Om de mensheid tot zijn bruid te nemen. En dan gelijkwaardige. Ja, wij worden niet God. Wij ontvangen de goddelijke natuur. Wij zullen dan onsterfelijk worden. Waarom? Eigenlijk ook alleen maar weer omdat we dan voor eeuwig leven in gemeenschap met die boom van het leven. Die zijn leven met ons gedeeld heeft. Paulus noemt dat dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. En dan heeft hij het over de echtelijke gemeenschap. Dus dat is de bedoeling van God. Nou, daar is die zonde tussendoor gekomen. Dat was niet Gods wil, dat was wel zijn raad, hij wist dat. En daarom, dan zou je kunnen zeggen, oh, mislukt, wat nu? Wat moeten we nu? Die mens heeft overspel met Satan gepleegd. Ja, dat is ook gebeurd. Daarom heeft God de Satan verslagen, heeft hij al heel direct aan het begin gezegd. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het te verzen. En uiteindelijk is dat op Golgotha gebeurd. En uiteindelijk is daarna, en daar gaan we het zondag dan nog wel over hebben, is Jezus triomferend opgestaan uit de dood. In die Hij is lichamelijk opgestaan, maar wel in die nieuwe dimensie. Hij is lichamelijk opgestaan. Hij kon nog herkend worden aan de wonden in zijn handen en in zijn voeten. En Thomas mocht zelfs zijn hand in zijn zij leggen. En toch was hij anders geworden. Hij was niet meer aan tijd en plaats gebonden. Hij kon van het een op het andere plekje zijn. Hij hoefde de deur niet meer op en dicht te doen. Hij was in een nieuwe dimensie. Wij zullen zijn zoals hij is. Dat vind ik altijd wel een bijzonder vooruitzicht, toch? Dat wij dat straks ook hebben. En dan, als ze denken, dat is een geest of een spooksel, dan zegt hij, nee, hebben jullie niet wat te eten voor me? En dan worden er een paar frietjes gebakken en wat visjes op het vuur gegooid. Dan wordt gewoon gebarbecued. Dat vind ik helemaal aantrekkelijk, dat we dat gewoon ook nog gaan doen straks. We mogen gewoon lekker blijven eten, daar hou ik erg van. Ja, dat geloof ik echt. Jezus doet het na zijn opstanding. Waarom zouden wij het niet gaan doen dan straks? Maar ook als de mens niet gezondigd had, dan zou dat doorgegaan zijn. Niet via kruisiging, maar via gemeenschap. Maar daar ga ik niet over speculeren, want dat weten we gewoon niet. Dat kan ik niet. En het is ook niet zo gebeurd, want dat was niet naar de raad en de voorkennis van God. Maar Jezus heeft dus vrijwillig zich opgeofferd. Hij heeft vrijwillig zijn handen en zijn voeten en zijn oor en zijn zij laten doorboren, omdat hem in de eeuwigheid die bruid beloofd was. En zo lief heeft hij ons, zo lief heeft hij de wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar voor eeuwig zijn bruid mag zijn. Dat is wat ik geloof dat onze heerlijke, machtige toekomst is. En dat dat nog even moet wachten. Totdat iedereen de kans heeft gehad en de Satan totaal verslagen is. Hij is al verslagen. Maar aan de andere kant, hij weet dat hij nog een weinig tijd heeft. En hij gaat nu rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij nog kan verslinden. En een briesende leeuw, dat vind ik wel eng hoor, maar dat is eigenlijk wel, ik heb in het echt leeuwen gezien. Ik ben ook wel veel in Oeganda geweest, ook wel om kerken te helpen, maar dan ga je natuurlijk ook even mooi op safari. En een leeuw hoef je eigenlijk helemaal niet zo bang voor te zijn, weet je wel. Die ligt de hele dag te slapen. Ze liggen allemaal te slapen de hele dag. Dat is echt waar. Heel af en toe vangen ze iets en dan hebben ze weer 3 dagen te eten. Maar hij doet zich ook voor als een engel van het licht. De duivel gaat nu rond en hij doet zich voor als een engel van het licht. En ik zie zoveel broeders en zusters die achter hem aanlopen. Die misleid worden door zijn streken. Die misleid worden door de valse gedachte dat misschien toch wel aardse mensen een reset van deze wereld kunnen maken. Waardoor het hier op aarde allemaal goed wordt. En dat dat dan ook Gods bedoeling zou zijn. Dit is niet zo. Wij verwachten hem die komt om zijn bruid te halen. En dan zullen wij hem tegemoet gaan in de lucht. En dan zullen we voor altijd met de Heer zijn. Dat is onze toekomst. Al dan niet met een gebakken visie, maar dat zien we in die toekomst wel. Maar dat het goed zal zijn, toppie. Echt. Nou, daar wou ik het wel laten voor vanavond. Misschien als er direct nog vragen zijn, heb ik daar best wel tijd voor. Maar je kan daar ook eerst een poosje over kouwen en de volgende keer met vragen komen. Het is wel een hoop informatie vanavond, maar ik heb mijn best gedaan om heel rustig te praten. En volgens mij is dat aardig goed gelukt, hè? Ja.